Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen die twijfelen aan het ouderschap. En meestal zeg ik vrouwen die twijfelen aan het moederschap, maar vandaag wil ik het met je hebben over mannen. Want ik begeleid ook mannen met twijfel. En terwijl ik dit zit op te nemen, zit ik voor een prachtige, briljante bos met bloemen die ik heb gekregen van een man die ik begeleid heb naar duidelijkheid. En toen dacht ik, ik kan wel meer mannen gebruiken in mijn leven. En het belang van de vader kwam ook tot mij. En het belang van het helpen van mannen die hier aan twijfelen kwam ook tot mij door LinkedIn. Dames en heren, als je me nog niet volgt op LinkedIn, doe dat. Ik vind LinkedIn van alle sociale media de meest acceptabele. Ik heb een haat-liefde verhouding met de socials. Maar LinkedIn is een professioneel netwerk. En daarom zul je daar eerder inhoudelijke discussies met mensen vinden. En ik post daar heel veel kennis en waardevolle weetjes. En ik doe ook regelmatig polls. Dan vraag ik wat je ergens van vindt. Dus voeg me toe. Evelien de Jong. Evelien wil ik een kind. De Jong zal ik ongetwijfeld heten op LinkedIn. Vandaag dus een podcast over mannen met twijfel. Waar wil ik het over in deze podcast over hebben? Nou, over waar mannen last van hebben. Dus als ze twijfelen aan hun kinderwens, hoe is dat anders en hoe is dat hetzelfde als dat vrouwen twijfelen? En ook, wat kunnen ze doen voor de toekomst? Wat is handig daarin? Laat ik beginnen met die fitty op LinkedIn. De fitty op LinkedIn, post met heel veel commentaren eronder, kwam omdat ik op de een of andere manier langs een post van Tijmen van der Meer scrolde. En die had het over het belang van de vader. En toen gaf hij een opsomming. Ik zal hem even kort ook opsommen. 70% van de gevangenen in jeugddetentiecentra die lange straffen uitzitten, zijn opgevoed door alleenstaande moeders. 72% van de jeugdige moordenaars en 60% van de verkrachters komen uit huishoudens met alleen een moeder. 70% van de schooluitvallers en 70% van de tienerzelfmoorden komen uit huishoudens met alleen een moeder. Meisjes die zonder vader opgroeien zijn seksueel promiscuur en hebben een grote kans om te scheiden. 70% van de tienergeboorte vindt plaats bij meisjes uit huishoudens met alleen een moeder. 70% van de weglopers, 70% van de jeugddelinquenten en 70% van de kindermoordenaars komen uit huishoudens met alleen een moeder. 63% van alle zelfmoorden onder jongeren, 70% van alle tienerzwangerschappen, 71% van alle adolescenten die chemische stoffen en middelen misbruiken, 80% van alle gevangenen en 90% van alle daklozen en wegloopkinderen komen uit huishoudens met alleen een moeder. Nou, daar flipte ik van. En mijn reactie was dan ook, even kijken, als ik hier naar beneden scroll, dan kan ik die wel vinden. Mijn reactie was bollocks. Ik geloof niets van de cijfers die je hier plaatst. Laten we vooropstellen, ik erken het belang van betrokken vaders en goed vaderschap. Er moet meer ouderschapsverlof komen. Ruimte moet er zijn voor het cultiveren van vaderschap. Ik ben voor een gelijke verdeling in de zorgtaken. Maar waarom deze absurde percentages? Je laat de sociaal-economische positie buiten beschouwing. Dat is essentieel als je het wil gaan hebben over criminaliteit en over gezondheid. Het is een Amerikaans onderzoek van een organisatie die fatherhood.org heet. En op deze manier zet je solo moeders weg als incapabel. En dat is stigmatiserend en daarmee beschadigend voor kinderen in die gezinnen. Daar kwamen heel veel reacties op en dat gaat 30 reacties door. Maar wat er door die opsomming verloren dreigde te gaan, is hoe belangrijk vaders of mannelijke rolmodellen kunnen zijn in de opvoeding van een kind. Het is een hele goede manier natuurlijk van reacties krijgen op je post, want iedereen die daar voorbij scrollt denkt, what the fuck. Ik kreeg in die post ook een reactie van iemand die zegt, ik ben alleenstaande moeder en ik vind ook dat vaders meer hun rol moeten pakken. Ik ben daar verder niet dieper op ingegaan van hoe dat gebeurt. Maar wat ik ook zie is dat mannen, dat ze in een relatie zitten waarbij ze lang meegaan in alles wat de vrouw voorstelt en waarbij ze lang denken, oké, we gaan samenwonen, oké, we gaan trouwen, oké, we zijn toe aan de volgende stap. Maar als die volgende stap dan gaat over kinderen, dat ze dan ineens denken van, wow, wacht even de handrem erop. Even goed nadenken, want deze stap is onomkeerbaar. dit is een drempel. Ik kan niet zomaar meegaan in jouw verlangens en jouw wensen, want ik weet niet of ik dit wel wil. Ik weet niet of ik dit wel kan. Ik weet niet. Last van kinderwenstwijfel. Ik heb last van kinderwenstwijfel en die kinderwenstwijfel gaat zowel over het vaderschap als over het vaderschap nu op dit moment in ons leven, als over het vaderschap met jou binnen onze relatie. Nou, en daar wil ik het in deze podcast dus over hebben. Wat hetzelfde is voor mannen als voor vrouwen, is dat mannen even zo goed ook moeite hebben bij het achterhalen wat ze werkelijk diep van binnen voor zichzelf willen. Dus ook voor mannen is het moeilijk om bij hun verlangen te komen, omdat dat bedekt zit door allerlei angsten, gedachten, lijstjes met nadelen, beren op de weg die ze het zicht benemen op wat ze werkelijk zouden willen voor de toekomst. Daarnaast, dus los van dat ze niet goed bij dat verlangen kunnen komen, net zoals dat voor vrouwen heel moeilijk is, omdat je dus in je denken heel snel, hè, dat je denkt van nou, ik zou het wel willen, maar, en die maar wordt zo groot dat je eigenlijk alleen nog maar je aandacht en energie en focus steekt in alles wat daarnaast in zo'n lijst komt van allemaal bezwaren en angsten. Waar ze ook last van hebben, is dat ze last hebben van het romantisch ideaal. En ik weet nog dat toen ik hier achter kwam, nou, dat zal zo'n 10 jaar geleden geweest zijn, dat me dat eigenlijk een beetje bevreemde, omdat ik dacht, ja, al die romcoms en al die romantische shizzle en rozenblaadjes is vooral gericht op vrouwen. Vrouwen zijn bezig met dat romantisch ideaal, maar eigenlijk is het ook gewoon heel logisch dat voor mannen en voor jongens precies hetzelfde geldt. En waar ze last van hebben, is dat ze denken, oké, dit is een goede relatie, het gaat al een tijd lang goed, maar deze volgende stap, ja, daar voel ik toch twijfels bij. Deze volgende stap is zo groot dat ik niet die 100% zekerheid voel. En dat is wel wat mensen verwachten, mannen en vrouwen. Dat is wat mensen, mannen en vrouwen, verwachten van het romantische ideaalplaatje. Is dat wanneer je dat ziet, wanneer je dat ervaart, dat dan alle twijfels zullen verdwijnen. Dat je dan niet meer wakker zult liggen, dat het allemaal vanzelf zal gaan en dat je niet zal moeten werken en jezelf zal moeten ontwikkelen en zal moeten blijven werken om een prettige thuissituatie te hebben. Dat is één ding, dus ze hebben last van het romantisch ideaal dat dicteert het gaat vanzelf en je weet het zeker. Ze hebben ook last van het romantisch liefdesideaal, omdat ze denken, ja, dit moet gewoon in een kerngezin gebeuren. Dus stel dat je als man wel weet dat je geen kind wil, zie je dat ook mannen denken van, oké, maar als jij dan wel een kind wil, dan laat ik jou niet een kind krijgen met een ander, dan houdt onze hele relatie op. Want dat kan niet, je kan niet een kind krijgen met een ander en ook nog een relatie met mij hebben. Dus ze zetten zichzelf vast in dat plaatje van het kerngezin. Een heteroseksuele man en vrouw zijn samen getrouwd, wonen samen in een huis en er komt vanzelf een kind als bekroning op de liefde. En dan blijft het 50 jaar daarna ook nog vanzelf goed gaan. Maar ze zetten zich vast in de idee dat er een kerngezin moet komen en dat is ook wat ze verwachten. Dus ze gaan bij zichzelf te raden van oké, voel ik 100% zekerheid om aan het vaderschap te beginnen en heb ik dan daarna een kerngezin. Dus ze zullen ook niet zo snel openstaan voor bijvoorbeeld, of niet zo snel, dat hangt natuurlijk helemaal van de man af. Maar ook voor mannen is het moeilijk om te bedenken, oh, we kunnen ook samen een kind nemen en niet samenwonen. Er is een acteur die heet Lieleke Mus, denk ik. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die daar een boek over heeft geschreven. En ik weet niet meer precies hoe het boek heet, maar ik weet dat hij in een artikel in de krant schreef, waren we maar meteen apart gaan wonen toen we aan kinderen begonnen. Dat had onze relatie kunnen redden. Nu heeft onze relatie het niet overleefd omdat we samen in één huis zaten. En dat was voor ons eigenlijk killing. En het derde onderdeel van het romantisch liefdesideaal waar ze last van hebben, is ook een soort ideaalplaatje bij vaderschap. Dus ze willen niet, en dat geldt zowel voor moeders als voor vaders, ze willen niet zomaar vader zijn. Als ze dan vader zijn, dan willen ze ook de best mogelijke vader zijn. En dat is natuurlijk prijzenswaardig, maar het is ook onhandig. Omdat je, als je dan denkt van oké, maar dan wil ik de beste vader zijn, en dan gaat er een hele rits lopen van oké, maar dan kan ik dus niet meer mijn sport doen in het weekend. Dan kan ik dus niet meer met mijn maten in de kroeg zitten. Dan kan ik dus niet meer carrière maken en weken maken van 60 uur. Dan kan ik dus niet meer verre reizen gaan maken. Want dat zijn allemaal dingen die zich niet laten combineren met de best mogelijke vader ever zijn. Het is natuurlijk veel handiger als je voor jezelf weet, oké, op deze manier ben ik een goed genoegen vader en ben ik betrokken genoeg. Iets wat anders is voor mannen dan voor vrouwen is de factor geld. Daar waar vrouwen gefocust zijn geweest op het zorgen en het huishouden, geldt voor mannen dat ze gefocust zijn geweest op inkomen en op kostwinnaar zijn. En dat dat nu veranderd is, maakt niet uit nog steeds voor wat je in gedachten met je meeneemt. Namelijk, kan ik wel goed zorgen voor mijn gezin financieel? Kan ik financieel wel een gezin dragen? En daar speelt ook bij mee dat als het ooit overgaat, hè, dus als je denkt van oké, deze relatie is toch niet voor altijd en er zijn wel kinderen, ja, dan zul je ook moeten betalen voor die kinderen. Ook al zijn de alimentatieregels de afgelopen jaren gewijzigd in die zin dat ze er rekening mee houden dat vrouwen voor zichzelf zorgen. En ze houden er zelfs zoveel rekening mee dat de alimentatieregels sterker versoberd zijn dan dat vrouwen ook daadwerkelijk economisch zelfstandig zijn. Maar dat laat onverlet dat die factor, dat externe idee, externe factor... Van financiën bij mannen een grotere component is in dit hele vraagstuk. Ik krijg druppelsgewijs, mondjesmaat, een paar verzoeken per maand van mannen die twijfelen aan het vaderschap. Die mannen die bij mij komen, en dat is ook een verschil tussen mannen en vrouwen, die mannen die bij mij komen en die zeggen van help, mijn vriendin wil aan kinderen beginnen, maar ik twijfel. En nu heeft ze mij eigenlijk gedwongen. Vaak is het de vriendin die ook nog gezegd heeft, hier is de Wil ik een Kind website. Of heb je hier al eens naar gekeken? Of mannen komen uit zichzelf. Ik moet hier iets mee. Ik moet duidelijkheid hebben en ik durf er niet aan te beginnen. En het verschil met vrouwen is dus dat bij mannen die biologische klok van hun vriendin ook hen in beweging zet. En het is eigenlijk heel verneukratief, want natuurlijk is het super ellendig, volkomen ruk om geregeerd te worden door je biologische klok. Hè, om daardoor in paniek te raken en daardoor de weg kwijt te zijn. Maar tegelijkertijd is het ook op de lange termijn heel vervelend als die biologische klok er niet is. En het is niet alleen de biologische klok. Hè. Het is ook de samenleving als geheel die veel meer van vrouwen verwacht dat ze moeder wordt dan dat ze van mannen verwacht dat hij vader wordt. Omdat het moederschap nou eenmaal zo gecultiveerd is en zo nadrukkelijk aanwezig is. Maar die mannen met twijfel, die worden dus gedwongen om een antwoord te geven omdat die vriendin zegt, ik heb nu een antwoord van je nodig. Ik ken zelf persoonlijk heel veel mannen. En dat is lastig. Die cijfers zijn lastig te vinden. Maar ik heb net even gekeken bij het CBS. Ongeveer 23% van de mannen boven de 50 is kinderloos. Kijk, en om te registreren dat iemand kinderloos is, moet je natuurlijk ergens een grens stellen en zeggen, oké, vanaf nu gaan we je meetellen. Als je dan op deze leeftijd nog geen kind hebt, dan noemen we je kinderloos. Terwijl we ook allemaal weten dat mannen tot op zeer hoge leeftijd nog kinderen kunnen maken. Dus we hebben Robert De Niro en Al Pacino die in de 70 nog aan een 37ste leg zijn begonnen. Nee, daar wil ik van afwezen. Ik was voor alternatieve gezinvormen die nog baby's hebben gekregen op geriatrische leeftijd. Ik kan het toch niet laten. Ik ken zelf persoonlijk diverse mannen die tussen de 40 en de 50 zijn, of zelfs de 50 al voorbij zijn, en die eigenlijk ergens nog hopen dat ze vanzelf een gezin zullen krijgen. Dus die relaties hebben gehad waar het allemaal anders is gelopen en die zeggen van, nou ja, ik verwacht eigenlijk nog wel vader te worden. Terwijl als je dus kijkt, het CBS kapt hem af op 50. En die percentages zijn ook zo dat ik geloof 70% van de vaders wordt vader tussen de 30 en 45 jaar. Dat is 70%. En dan heb je nog een x-percentage dat jonger vader wordt. En dan zijn er nog enkele mannen die ouder vader worden. En nog een gênant verhaal. Ik weet dat er een beetje een morsige oudere vader bij mij op de BSO van mijn kind was. En dat mijn moeder daar was. En die dacht meteen van, oh, Ansloes, hier hebben we nog een opa. Ik ben een oma. Ik ga een praatje maken. En mijn moeder zegt letterlijk tegen die man, oh, wat leuk, u bent een opa. Nu komt u kleinkind ophalen. En gezellig, die reutelt een heel verhaaltje, steekt ze af. Waarop die man zegt, ik ben de opa niet, ik ben de vader. En mijn moeder keek naar die man. En ik geloof dat ze letterlijk iets zei van, nou, zo ziet het er niet uit. Of zo. Ze was te verbijsterd om te accepteren dat die man de vader was. En dit is natuurlijk het schrikbeeld voor alle oudere mannen die vader worden. Is dat ze dat je voor opa wordt aangezien. Wat je, het is het laatste wat je wil. Mannen met twijfelen over een aantal zaken. Ze twijfelen over of dat ze de verantwoordelijkheid aankunnen. Dus ze vinden het een grote verantwoordelijkheid. Ze weten dat de beslissing onomkeerbaar is. En ze twijfelen over, kan ik die verantwoordelijkheid aan en wil ik die verantwoordelijkheid aan? Wat betekent het precies? Daarnaast zijn ze, net als vrouwen, allemaal bang voor het verlies van vrijheid. De vrijheid, alleen al de idee dat je je spullen kan oppakken en kan gaan wieberen als je daar zin in hebt. Maar ook de vrijheid om 60 uur in je zaak te steken of in je carrière te steken. De vrijheid om op reis te gaan. De vrijheid om eens gewoon lekker uit je plaat te gaan op een festival. Het verlies van vrijheid is een van de meest genoemde bronnen van twijfel als ik mannen spreek. En als je dan doorvraagt, komt daar daarnaast dus de verantwoordelijkheid voor een kind. En het idee van oké, maar als ik dan vader word, dan moet ik de beste vader worden. Dan kan ik nooit eens even uitstaan. Dat komt daar meteen om de hoek kijken. Waar mannen ook over twijfelen en waar ze ook bang voor zijn, is, en dat wil je als vrouw helemaal niet horen, is, kan ik het binnen deze relatie? Kan ik in deze relatie samen met deze dame, kunnen wij samen goede ouders zijn voor ons kind? Dus zijn wij een goed vehikel om aan het vaderschap te beginnen? En ze twijfelen ook omdat ze onmogelijk kunnen voorspellen wat die verandering voor hen zal betekenen. Ik had een hele goede vriend die nog uit Maastricht, die op een gegeven moment vader was geworden. Ik sprak hem, ik zei, hoe bevalt het? Hij zei, ja, fantastisch. En als ik dit had geweten, dan was ik er eerder aan begonnen. En ik vind het helemaal geweldig. En hij is daarna nog meer kinderen gaan maken. Maar hij vond het vaderschap helemaal briljant. En dus, wij zitten daarover te praten. Ik zeg, oké, maar promoot je dit vaderschap nou ook bij andere mannen? Vertel je ze ook hoe leuk het is? Hij zei, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, want ik ben geen gekke Henkie. Ik ga niet tegen andere mensen het zeggen. Moeten ze voor zichzelf maar uitmaken. En ja, kijk, ik zit ook minder in de kroeg. En ik heb ook minder. Ik plan ook ander soort vakanties. En ik had gezegd, ik wil niet doodgevonden worden in een Landal Green Park. Hè? Maar nu denk ik, ja, het is wel lekker makkelijk met zo'n kleine erbij. Maar nee, ik promoot het niet. Want het is gewoon een soort aantasting. Van de stoere, vrije, getapte gast die zijn leven zelf bepaalt. Wat dus heel jammer is, want als dat niet gebeurt, en dit is lang geleden hoor, dit is zeker 15 jaar geleden. Als dat niet gebeurt, dan cultiveren we het vaderschap ook niet. En dat was wat die man op LinkedIn probeerde te doen met zijn post, door die hele Amerikaanse opsomming van absurde percentages over criminaliteit en alles op één hoop te gooien over van nou, hè, dit is waarom alleenstaande moeders absoluut vaders nodig hebben en waarom wij als mannen betrokken vaders moeten zijn. Ik ben er helemaal voor dat je dat dus cultiveert en dat je zegt het is ook leuk en het brengt je ook heel veel en het laat je ook op een andere manier naar het leven kijken. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet alle vrouwen die het doen zonder vaders en alle vrouwen die het doen samen met hun partner die geen man is, wil ik die mensen niet disqualificeren als volwaardig goede ouders. En ik wil ze al helemaal niet stigmatiseren om te zeggen van ja, als je geen vader hebt voor je kind. Ik ben zelf bij de spermabank geweest. Ik ben zelf begonnen aan het moederschap zonder dat ik een vader had. En daar was ik al heel verdrietig over. En daar had ik ook al allerlei maatregelen voor getroffen en systemen voor opgetuigd. Ik had systemen opgetuigd om dat te ondervangen, zodat ik dat niet in mijn eentje zou hoeven doen. En uiteindelijk is het voor mij anders gelopen. Maar ik weet nog hoeveel verdriet ik had over het niet hebben van een vader. En ik bespeur een tendens in de samenleving die zegt van ja, maar in het belang van de kinderen is het noodzakelijk dat er altijd een vader en een moeder zijn. Dus we leven in verwarrende tijden. En dan denken mensen, oh ja, traditionele gezin en de traditionele rolverdeling. Dat was in ieder geval lekker duidelijk en overzichtelijk. Daar word ik heel moe van. Terug naar de mannen. De mannen met twijfel. Dus de mannen met twijfel hebben last van hoeveel verantwoordelijkheid moet ik dan dragen? Hoeveel vrijheid verlies ik? Wat betekent dit voor mijn relatie? En sowieso, zo'n hele grote verandering is altijd beangstigend. Maar waar is de man nou bang voor? Hij is bang voor financiële consequenties. Hij is bang voor het verlies van passie in een relatie. Dat je geen seks meer zult hebben. Hij is bang voor dat hij zelf het liefst nog een kind zou zijn. En dat dus een kind opvoeden iets is wat hij niet aan kan. Hij is bang van het verlies van ruimte om carrière te maken. En wat ook meespeelt is dat hij denkt, oké, alle aandacht gaat straks naar het kind en dadelijk krijg ik geen aandacht meer van mijn partner. Dat zijn zo'n paar angsten samen met het twijfel aan de relatie, het verlies van vrijheid en de te grote verantwoordelijkheid. Als je nou een vrouw bent en je zit naar deze podcast te luisteren, dan zijn er een aantal dingen die je doet waardoor je druk zet op de man om aan kinderen te beginnen of, als hij dat niet wil, om het uit te maken. Dus heel vaak ligt er op tafel, gaan we of aan kinderen beginnen of houdt hier de relatie op. Dus is het uit of is het aan? En als het aan is, dan gaan we ervoor. En als het niet ervoor gaan is, dan is het dus uit. En dan moeten we allebei op zoek naar andere woonruimte. Niet makkelijk in deze tijd. En omdat omdat er zo hoog spel wordt gespeeld, hebben vrouwen vaak weinig oog voor hoe ze hem onder druk zetten. Door binnen een bepaalde periode een antwoord te verwachten of een commitment te verwachten, dat je verwacht van de man dat hij zich binnen een bepaalde periode engageert, daardoor zet je druk op hem en heeft hij zelf geen tijd om te groeien in zijn eigen persoonlijke ontwikkeling of om te groeien in wennen aan het idee. Hij heeft geen tijd om te kijken om zich heen naar rolmodellen en te experimenteren van, oh, hoe zou mijn leven nu zijn? Stel dat er een kind was, wat zou er dan allemaal gebeuren? Hij krijgt geen ruimte voor zijn twijfel. Dus als je aan je man vraagt, je vriend, je lief vraagt, wil je een kind met mij? En hij zegt niet binnen een split second ja, maar hij zegt ik weet het niet en het komt nu niet goed uit en ik wil er nog even over nadenken. Dan trekken heel veel vrouwen de conclusie van oké, dus je houdt niet van mij. Terwijl dat niet is wat er is gezegd. Hij twijfelt aan het doen van deze stap. En voor mannen geldt dat ze niet dezelfde biologische deadlines hebben als vrouwen. En dat ze dus ook meer ruimte hebben om daar nog over te twijfelen in tijd. En ook wordt er vaak gekeken naar één keer een gesprek hebben over de kinderwens, één keer een antwoord geven en dat is dan het antwoord, dat is dan het resultaat, dat is dan hoe het is. Er is geen ruimte om je bedenkingen en je twijfels, maar ook niet om iets fouts te zeggen. Want dit is zo belangrijk dat je moet het goede zeggen en alles en het ligt vaak heel... Het raakt aan allemaal emoties, dus als een soort open zenuw. Dus één fout antwoord als man en je zit een week lang tegen een huilende huisgenoot aan te kijken, huilende partner, huilende vriendin aan te kijken. Dus er is weinig ruimte voor het maken van fouten. Ik begrijp vrouwen heel goed die zeggen van hey, ik heb dit antwoord nodig en ik heb het antwoord nodig binnen zoveel tijd. En ik sta aan de wachtstand hierover. Waar mannen ook last van hebben, is dat ze het gevoel hebben dat ze een dader zijn. Dus door zo lang in een relatie te zitten en door zo lang mee te bewegen. En te zeggen, oké, we gaan samenwonen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En dan nu met die kinderen ineens te zeggen, ja, maar deze commitment weet ik niet. Weet ik niet of dat ik daaraan toe ben, weet ik niet, kan ik nog geen antwoord op geven. Daardoor voelen ze zich dader omdat ze allemaal ovulaties van de vrouw hebben verspeeld. Dus het lijkt soms ook alsof vrouwen dan zeggen van ja, nu heb ik dus zoveel in deze relatie geïnvesteerd en mijn return on investment, de ROI die ik berekend had voor deze relatie, dat is dat jij over de brug zou komen met zaad en dat we samen aan kinderen zouden beginnen. Als je dat niet doet, dan heb je mij onrecht aangedaan. Dan ben jij de dader en ik het slachtoffer. Als je zo met dat kinderwensvraagstuk bezig bent, dus als je er zo ingaat, met een gestrekt been ingaat, dan maak je de situatie alleen maar ongunstiger. Dat denken in dader en slachtofferschap als het gaat om, hey, de relatie is tot nu toe goed geweest, maar nu komt het puntje bij het paaltje en moet je over de brug komen of niet? Als jij als vrouw nu die vraag op tafel legt en je verwacht nu iets van je man, dan kun je daarbij niet zeggen, als je antwoord nee is, dan heb ik dus allemaal kostbare jaren verspild aan jou en dan ben jij de dader en dan ben ik het slachtoffer. Want je was daar zelf bij en je kunt niet op die manier, dat kan je wel doen, het is ook menselijk om het te doen, maar als je op die manier terug gaat kijken naar je relatie, dan begin je helemaal op het verkeerde been. Dan zit je al in een verziekte sfeer, in een slechte omgeving, nog voordat je aan de slag moet. Dan lijk je net kabinet stoof. Schoof, stoof. Het zijn allemaal racistische kleuters in een ballenbak. maar dan dat werkt alleen maar averechts. Je schiet er niks mee op. Je schiet er niks mee op als vrouw om hem onder druk te zetten. En je schiet er ook niks mee op als man om dat jezelf aan te doen. Dus met alle mannen waar ik mee werk, zit dat gevoel van daderschap. Dat hebben ze toch al. Ook als jij het niet benoemt. Hier is een dikke tip, dames. Dikke tip voor de dames. Ook als je hier niks over zegt, over die verspeelde jaren en over... ik heb mijn vruchtbare jaren weggegooid voor jou. Ook als je dat niet zegt, bij mannen, die geven zichzelf daar rekenschap van. Die houden daar al rekening mee. Die weten ook wel, als ze lang meebewogen hebben, van oh ja, als ik nu nee zeg, dan is dit voor haar heel verschrikkelijk en komt ze in een benarde situatie terecht. Maar als jij gaat zeggen, dat doe jij expres en je brengt me expres in een benarde situatie als vrouw, dan kunnen ze eerder zeggen van nee, want dat is nooit mijn intentie geweest. En als je me daarvan beschuldigt, dat wil ik niet. Dit is geen fijne relatie. En dit is zeker niet een basis om samen aan kinderen te beginnen. En dat heeft te maken met afhankelijkheid. Dus het heeft te maken met hoe afhankelijk je bent van je relatie om aan kinderen te beginnen. En daarom is intentioneel co-ouderschap een hele mooie constructie. Dus daarom kun je ook in de plaats van te daten voor een romantische relatie, daten voor je kinderwens en iemand zoeken die net als jij een kind wil krijgen en dat wil opvoeden. Want als je in een relatie stapt en je bent van hem afhankelijk voor zaad of om aan kinderen te beginnen en hij wil dat niet. En hij is er in het begin onduidelijk over geweest, want dat komt ook nog wel voor. Dat mannen zeggen, ja, ik heb al een kind en ik wil er niet nog één. Of het komt voor dat ze zeggen, ik weet het nog niet. Hè? Ik zeg nooit nooit, maar nu nog niet. En tegen de tijd dat jij erover begint, dat ze dan zeggen van, als je me onder druk zet, dan kan ik geen beslissing nemen. Nou, die afhankelijkheid, en dat geldt twee kanten op. Dat geldt twee kanten op, want ik kom ook mannen tegen die best een kind zouden willen, maar die ook voorzien dat beide mensen in de relatie allebei de vader willen worden. Ik heb natuurlijk dat opiniestuk geschreven in de Volkskrant, waarom jonge vrouwen liever vader worden dan moeder. En als je een vrouw hebt die een goede carrière heeft, die ook van de vrijheid geniet, die financieel onafhankelijk is, die niet per se samen hoeft te wonen en die op zich wel vader zou willen worden, maar niet per se moeder zou willen worden, omdat ze ook haar carrière belangrijk vindt en de persoonlijke ontwikkeling en de vrijheid en het verlangen heeft om als mens gewoon te functioneren. Als dat je partner is, dan betekent dat dus dat jij misschien wel een grotere rol op je zou moeten nemen als vader. Dus het kan best zijn dat je zou zeggen, Oké, ik wil wel vader worden, maar dan wil ik ook dat het de vaderrol is. En dan wil ik niet zoveel tijd van mijn leven in de opvoeding besteden en zoveel aan huishoudelijke taken en zoveel aan zorg. En mijn vriendin wil wel moeder worden, maar die wil ook niet al haar tijd. Dus we willen op zoek naar een gelijke verdeling. Maar dat betekent dus dat ik als man best een behoorlijk raam in mijn agenda zal moeten uitsnijden om dat vaderschap erin te kunnen passen in alles wat ik aan het doen ben. En het vervelende van als een van de twee een sterke kinderwens heeft en de ander niet, is dat degene met de kinderwens eenzijdig kan gaan drammen. Dus als je als vrouw liever vader wordt dan moeder, maar als je als man van zo'n vrouw ook liever vader wordt dan moeder, dan blijf je dus over met twee mensen die graag de vaderschapstaak op zich zouden willen nemen. Maar dan heb je dus nog een logistiek manager nodig voor je huishouden. En je hebt een inwonende au pair nodig. En dat moet je dan ook maar net kunnen bekostigen. Wat kan een man nou doen die twijfelt over, moet ik wel of niet aan het vaderschap beginnen? Moet ik wel of niet aan het vaderschap beginnen met deze partner? Moet ik wel of niet aan het vaderschap beginnen met deze partner in deze situatie? De vragen die je jezelf moet stellen zijn allereerst, wat wil ik diep, diep, diep van binnen? Wat is mijn verlangen voor mezelf nu en voor mezelf in de toekomst? Want je blijft natuurlijk niet altijd de leeftijd die je nu hebt. Je wordt ook ouder. En wat wil je dan hebben als je denkt over een jaar, over 5 jaar, over 10 jaar? En om bij dat verlangen te komen, moet je dus alle gedachtes die te maken hebben met externe factoren en met angsten en met bezwaren en lijstjes in je hoofd van dingen die er niet gaan, dat moet je opzij kunnen zetten en nieuwsgierig zijn naar wat wil ik diep van binnen en wat zegt mijn intuïtie me over vaderschap. Ik werk zelf aan het helder krijgen van die intuïtie en kijken naar wat je, en je intuïtie is niet een heel prettig gevoel. Even voor de duidelijkheid, sommige mensen denken, intuïtief, als je intuïtief dingen weet, nou dan ga je zwevend door het leven en is alles roze geur en maneschijn. Maar dat is intuïtie niet. Intuïtie is dat je door je leven heen herkenning hebt van ervaringen die je in een split second vertellen, dit past bij mij en dit past niet bij mij. Dus ook voor mannen geldt, wat zijn je ervaringen met het vaderschap? Wat heb je daarvan meegekregen? En op welke manier heeft dat je verlangen gevormd? Wat ook belangrijk is, is dat mannen zich ervan bewust zijn dat ze een romantisch ideaal hebben en dat ze zichzelf daarmee vastzetten en dat het goed is om bewust afstand te nemen van dat romantische liefdesideaal En te kijken naar van oké, ik ga voor een goed genoeg ouderschap. Ik ga voor een vorm die bij mij past. Niet per se de vorm die de samenleving dicteert. En ik kijk ook naar hoe we niet alleen de zorgtaken gelijk kunnen verdelen, maar ook het geld, de financiële situatie gelijk kunnen verdelen. En voor mannen is het dus belangrijker dan voor vrouwen dat ze ook nadenken over het daderschap. Wat je niet wil als man, en daarmee zie ik best wel veel worstelende mannen zichzelf helemaal klem zetten, omdat ze zeggen, ja, ik kan geen ja zeggen, want ik voel geen ja. Ik voel niet dat ik toe ben aan het vaderschap nu op dit moment met deze partner. Maar ik kan ook geen nee zeggen, want ik ben al zo lang in deze relatie en ze heeft al zoveel kostbare, vruchtbare jaren met mij in deze relatie gezeten, dat ik nu mezelf gedwongen voel om ja te zeggen. Je moet dan ook niet raar opkijken als je bijvoorbeeld merkt dat je denkt, oké, ik doe het, want ik kan het nu niet meer maken om het niet te doen. Maar dat je hem dan, dat dan in je seksleven ineens down the drain, dat je denkt, oké, maar ik kan gewoon niet meer hem overeind krijgen. Ik kan gewoon niet meer fijne, geile seks hebben als dit op de achtergrond meespeelt en als ik me eigenlijk daar niet aan kan committeren. Voor beide in zo'n relatie, voor mannen en voor vrouwen, is het natuurlijk superbelangrijk dat je ook kijkt naar de langere termijn. Het meest romantische wat mijn vriend ooit tegen mij gezegd heeft is, als het misgaat tussen ons, denk ik dat wij nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. Nou, denk jij dat ook van jou en je partner? Denk je dat jullie nog goed overweg zullen kunnen en er dan aan beginnen? Ik kom ook mannen tegen die hun kind niet meer mogen zien, waarbij de moeders eenzijdig het besluit hebben genomen, Ik ga het in mijn eentje doen en ik laat jou. En dan kun je juridisch kun je van alles afdwingen. En je kunt ook als alleenstaande moeder geld afdwingen en andere dingen afdwingen van een man waar je zwanger van bent geworden, die helemaal niet committed is, die helemaal niet geëngageerd is, die nooit ja gezegd heeft na stiekem zwanger worden. Maar het zijn helemaal geen wenselijke scenario's. Het meest treurige voorbeeld dat ik ken is het voorbeeld van een man die een relatie had, eigenlijk een gezin had, en daarnaast een vriendin had. Eigenlijk, ik heb hier zelf in gezeten in deze situatie, maar ik ken dus nog een man die bij die vriendin een kind kreeg, bij die vriendin een kind maakte, hoe zal ik het zeggen. Hij reed een scheve schaats, die scheve schaats belde op een dag op en die zei van, nou, je krijgt een kind en het is van jou en je moet ervoor betalen. Tot op de dag van vandaag is dat iets dat drukt op zijn eigen gezin. Het drukt op hem. En het drukt ongetwijfeld ook op dat kind en op die moeder. Want die moeder, ik weet niet wat haar verwachtingen zijn geweest, maar in ieder geval heeft ze niet gekregen wat ze wilde. En dat is natuurlijk iets waarvan daar heb ik wel ervaring mee. Toen ik zelf een kind vroeg aan mijn minnaar, die toen zei, nee, ik denk niet dat mijn vriendin dat leuk zal vinden. Lang verhaal, lang geleden, schaamrood op mijn kaken. Maar dat ik mezelf niet bewust was van het verhaal wat daarachter zat. Want ik dacht, als ik met deze meneer een kind krijg, dan zal hij zien dat ik de moeder ben van zijn kind. En dan had ik een heel romantisch verhaal van, dan zal hij toch wel voor mij kiezen. En dan leven we samen nog lang en gelukkig. Terwijl niets in de realiteit daarop wees. Tot slot wil ik nog iets zeggen over de cijfers over mannen. Veel mannen blijven kinderloos. Er blijven meer mannen kinderloos dan dat er vrouwen kinderloos blijven. En dat is natuurlijk het nadeel van niet zo'n biologische klok hebben en niet dit op je agenda hebben staan en ook niet gestimuleerd worden door de samenleving om het op je agenda te zetten en te cultiveren. Terwijl je dat eigenlijk wel zou moeten doen als je weet dat je vader wil worden. Dus tot slot nog wat cijfers over mannen en de kinderwens. Meer mannen blijven kinderloos dan vrouwen. Dus die cijfers zijn moeilijker te meten, maar ik zag bij het CBS 23% van de mannen blijft zonder kind. Tegenover 20% van de vrouwen die zonder kind blijft. En die 23% van de mannen zonder kind, daarvan is een groter gedeelte verdient minder of heeft laag betaalde banen. Dus voor een man is de factor geld een belangrijke factor om aan een gezin te beginnen. Mannen denken dat ze eindeloos de tijd hebben om aan kinderen te beginnen, maar dat is niet zo. Dus je ziet dat na je 50ste de kans dat je nog vader wordt veel kleiner is. Ook al zie je in de samenleving dat oudervaderschap, het kan wel, maar je mist natuurlijk ook een hele hoop. Je mist de connectie met je vrienden, met je generatiegenoten, met kinderen van anderen. Je moet fysiek heel fit blijven. Nou is dat iets dat je, hè, dat is sowieso iets van deze tijd, dat we in de sportschool hangen in de plaats van dat we op het terras zitten te hijsen. Althans, deze mevrouw wel, doet tegenwoordig een krachttraining. Maar voor mannen geldt ook van dat romantisch liefdesideaal, als dat niet binnen handbereik is, dan kijk eens op bijvoorbeeld een datingsite voor wensouders. Kijk eens of dat je niet intentioneel co-ouderschap zou kunnen doen met een vrouw of met een vrouwenstel. En weet dat daarin, ik heb ook een keer een brief ingestuurd van vraag vrienden is of dat ze niet bekende donor wilden worden. Want ook als je als man denkt van oké, ik zou graag vader worden en mijn eigen gezin hebben, maar dat ligt nu niet binnen handbereik, maar ik zou wel graag toch een kind zien opgroeien. Je hebt ook donor plus varianten. Dus dan heb je niet, dan komt het kind misschien niet bij jou wonen, maar dan ga je wel een avond in de week samen eten. Of je zorgt 2 dagen in de week voor je kind. Natuurlijk moet je wennen aan het idee. Maar experimenteer daar eens mee om te gaan kijken. Stel je voor dat jij wel een kind wil en je hebt geen relatie of jouw partner wil geen kind. Dan onderzoek eens voor jezelf welke mogelijkheden zijn er. En het hoeft niet fulltime vaderschap te zijn. Er is een enorme behoefte aan bekende donoren. Zou dat ook een optie voor je kunnen zijn? Als je heel graag vader wil worden en je zou het ook alleen willen doen, dat is veel moeilijker dan dat het voor vrouwen is om het alleen te doen. Ook dan zou je dus kunnen kijken op onewish.nl bijvoorbeeld. En er is een podcast van Diego González heet hij volgens mij. En daar, hij is solo vader. En ik heb met hem een heel leuk gesprek gehad in die podcast. En ik weet nog dat ik daar tegen hem zei, eigenlijk zijn mannen met een sterke kinderwens een blinde vlek in mijn bedrijf. Ik kom ze weinig tegen. Maar ze zijn er wel. Nou ja, als je dus in de situatie zit dat jouw vriendin graag een kind wil en jij denkt, ik voel het niet, ik weet het niet, dan doe het werk. Doe het werk en eis bij je vriendin. Zeg tegen je vriendin, ik wil zoveel van jouw ovulaties nog. Heb ik de tijd nodig om voor mezelf tot een antwoord te komen? En dan kan ik jou een antwoord geven. En laat je niet door een vals gevoel van daderschap meelullen in een situatie dat je daaraan begint, terwijl je het eigenlijk echt niet wil. Op een gegeven moment moet je daar samen weer uitkomen, maar je hebt eerst voor jezelf duidelijkheid nodig over je eigen verlangen. Laat ik daarmee afsluiten. Het is van essentieel belang, lieve man, dat je eerst weet en begrijpt, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil nu voor mezelf en in de toekomst voor mezelf. Als je jezelf helemaal begrijpt, kun je daarna proberen om de ander te begrijpen. En als je de ander begrijpt, dan kun je vragen aan die ander om jou te begrijpen. Maar het begint bij zelf weten, wat wil ik en waarom wil ik dat? Waarom is dat belangrijk voor mij? Nou, mocht je een man zijn die helemaal vast zit in de twijfel, of mocht je de vriendin zijn of vrouw zijn van een man die helemaal vast zit in de twijfel, dan stuur een mailtje naar info@wilikeenkind. Dan krijg je een reply terug met wat vragen die je in kunt vullen. En wellicht ben ik er iemand die een einde kan maken aan de twijfel. Ik wens alle mannen heel veel wijsheid en liefde toe. Tot de volgende podcast.